Welkom bij aflevering 129 van De Volksjury.
Wij zijn Laura en Silke. Hi girl.
Hey, hoe leef je
leef
nog?
Leef jij nog, wou ik vragen. Ik leef nog, een beetje, barely, hanging on a thread.
Ja, we hebben nog veel te gaan, hè. We hebben net er 4 lijstjes op zitten.
Klopt.
Heel leuk geweest. Pittig, zoals ze dat dan noemen.
Pittig, ja.
En nu afleveringen opnemen, dus we zitten in volle De Volksjury-modus.
Lifestyle.
Zeker wel. Vond je het leuk, de live shows?
Ik vond het superleuk. Ik ga wel eerlijk zijn. Ik was precies vergeten hoe leuk het is om voor een publiek te staan. En sorry, het leukste publiek ooit. Jullie zijn zo enthousiast. Echt waar, wij staan... Weet, als je nog naar een liveshow moet komen en wij staan in de coulissen en die intro begint en jullie beginnen te schreeuwen en te klappen...
Dan weten we dat goed
dan zit. Zijn wij... Dan vloeien wij op dat podium. Ja. Dan zijn wij echt... Wij zijn echt al zo... Wij zweven van
een
geluk.
Een beetje zoals boter. Zo.
Ja. Dan we slide on that stage.
Amai, die handbewegingen nu.
Heel goed, hè? Jammer dat jullie dat niet kunnen zien.
Maar ja, het is... Daarnaast hebben we toch nog wel een beetje een leven. Hè? Want wij hebben mijn verjaardag ook wel gevierd in stijl, om het zo
Vertel
te zeggen.
Vertel een keer, Mieke.
Wel, ik heb lang geleden blijkbaar een keer tegen Laura gezegd dat ik graag wou gaan paardrijden. En she delivered.
I delivered. Kijk, tegen mij moeten alles maar één keer zeggen. Maar dat is ook een probleem, want soms zeggen mensen dingen tegen mij en weten ze het zelf niet meer.
Ja, dus de vorige week dinsdag zijn we dat dan gaan doen. En Laura had alleen tegen mij gezegd, ik moet een fietshelm meebrengen, een jeansbroek die niet te strak zit en kleren die vuil mogen worden. En ik was helemaal door die fietshelm...
In de war.
Compleet.
Jij dacht dat wij zo gingen downhillen op een mountainbike of
ja,
zo?
Ja, of zo quad rijden of zo.
Oeh, ja.
Dat had ik even in mijn hoofd. En dan zo, echt, ik lag in bed de avond voordien op het punt te gaan slapen. En ik ben gewoon aan het praten met Aniek en opeens dwalen mijn gedachten af naar die fiets. En ik zo, fuck, wij gaan paardrijden. En het was amazing. Het had alles wat het zijn moest.
Ja, we hebben heel veel geluk gehad. Het was zonneke. Willy, alle twee op een paard. Ook niet gesponsord, maar Horse Lovers Fun in Mol.
Amazing.
Zieke aanrader. Ja. Echt, was heel leuk. Was heel leuk.
Ja, 2 uur op dat paard gereden. Op Izzy, Ikke.
Ja.
En hoe heet uw paard weer?
Ik vind het jammer dat je het vraagt, want ik weet het niet.
Boan, denk ik.
Boan? Boan, ja. Boan, ja. Ja.
En ik sta vol blauwe plekken die ik vol trots heb getoond aan Laura de afgelopen dagen.
Kwam ze zo mijn dressing room ingelopen tijdens live shows. Check mijn blauwe plekken!
Maar ik ben ook gewoon los tegen een boom gelopen met dat paard. Het paard was oké, het was gewoon echt mijn knie die ertussen zat en het was mijn eigen domme fout.
Ja.
Dus je ziet, ik voel het nu nog steeds blauw. Maar dat is al niet te min, dankjewel.
Alsjeblieft, ik hoop dat je ervan hebt genoten.
Zeer zeker. Echt, als ik nu op vakantie ga, ga ik toch checken of ik niet daar kan gaan paardrijden.
Dat is leuk. Dat is leuk. Zo'n keer op het strand of zo.
Ja, zo. Want dit was ook wel heel tof.
Ja, het was in de natuur, was fijn.
Ja, absoluut. Voilà. Heb je nog tips? Of,
ik heb nog tips, maar ik wil eerst nog even over de liveshows zeggen. Ik heb begrepen dat er nog tickets zijn voor de show in Rotterdam. En het zou gewoon echt heel leuk zijn. We zouden heel blij zijn als die zaal boem, 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 boem vol zou zitten.
Ja, tuurlijk. Dus
als je nog een ticket wil uit België of Nederland, maak er een weekendje van. Lang weekendje Rotterdam. Is van alles te beleven. Er zijn ziek veel goede restaurants. En dan een show van ons erbij.
Top weekend.
Dus maar een tip. Je kunt daar misschien ook paardrijden. Wie weet.
Wie weet. Sowieso.
Dan heb ik een hoop tips. Ik heb als eerste... Ik heb vorige week gebleid als een klein kind bij het kijken van Francisco Desir op VRT Max. Francisco is als kind geadopteerd, als kleine baby geadopteerd uit Haiti. En die legt die weg terug af. Gaat op zoek naar meer info waar hij vandaan komt. En het is zo mooi om te zien hoe... Hij is 21 jaar en hoeveel was hij in die reis, in die zoektocht stapt. Ook veel verder zoekt dan enkel zijn ouders, maar ook wat betekent dat om Haïtiaan te zijn? Wie zijn die mensen? Van waar, wat is het totale plaatje? Het was prachtig. Het was een hele, hele mooie reeks. 4 afleveringen. Je kan het kijken op VRT Max. Ik heb alleen gebleid en gelachen tegelijkertijd. Het was heel, heel mooi.
Ja.
Een tweede tip... ik ga dat vanaf nu altijd doen, gewoon als er zo eentje uitspringt. Want de podcast Welcome to the AA moeten we niet meer aanraden. Maar de aflevering van vorige week met Karen François en Camille de Bruyne. Ik heb 2 uur lang gegierd in de auto. Zo leuk. Ook, full disclosure, 2 vrienden van ons. Maar zo'n fijne mensen, zo'n creatieve breinen. En dat was zalig om daar eens 2 uur naar te luisteren.
Het staat ook op mijn lijstje om nog eens te luisteren voor als ik onderweg ben naar een volgende liveshow.
Voilà, inderdaad. En dan een laatste tip die eigenlijk van ons twee is, want we hebben hem een beetje simultaan bekeken. Dus de film op Netflix, Society of the Snow. So many thoughts.
Het is gebaseerd op een waar gebeurd verhaal van een rugbyteam in Latijns-Amerika die een reis maken met het vliegtuig. En dat vliegtuig stort daar neer in de bergen.
In het Andesgebergte, ja.
En wat dat die mensen hebben moeten doorstaan is verschrikkelijk. En het is waar gebeurd. En het is zo goed in beeld gebracht. Er is ooit al een film van gemaakt, maar... In de jaren 80, denk ik. Dat is een vrij oude film. Ja. Maar ik heb hem samen met Aniek gekeken. En wij voelden ons ook zodanig claustrofobisch.
Amai.
Zoals die mensen zich gevoeld hebben. Dat echt heel goed in beeld gebracht.
Ja. Wij ook op een namiddag gekeken. En blijft in je hoofd zitten.
Ja, heeft heel lang nog in mijn hoofd gezeten.
Staat ook. Nu ook met stip op 1 om hier een aflevering over te maken.
Zeker wel.
Echt waanzinnig. Ja. Waanzinnig. Omdat we kenden de feiten denk ik wel al. Dus ik wist ongeveer hoeveel dagen het waren dat ze aanwezig waren.
Dat was ik dus al vergeten. Dus...
Maar ik had mij vergist.
Ah, ja, zie.
Ik zat ergens halverwege en ik dacht... Oh nee, dit is niet wat ze... Echt waanzinnig. Ja, echt waanzinnig. Dus als je... het duurt best lang, 2,5 uur, denk ik.
Ja, maar het is echt... De film is ook zo voorbij.
Nee, maar ik zeg dat graag omdat ik ben ook die persoon die om 9:30 zo denkt, alleen nog een filmpje en dan wilde 90 minuten en klaar.
Ja, dat is waar. Dat is waar.
Max.
Maar dus deze film is echt de volle 2,5 uur waard.
Absoluut. Ja. Absoluut.
Nee, en waar te zien?
Netflix. En Espanol, vond ik ook heel tof.
Ja, goed, hè?
Vond ik heel tof. Dan hebben we nog sponsors. Deze week is dat als eerste HelloFresh. Ik heb het jullie vorige keer ook al gezegd. Ik heb toen lunchreceptjes besteld. En ik heb daar deze week enorm van genoten. Ik heb voor... Ja? Hier ga ik weer. Hè. En ik weet het, maar I love it. En ik sta echt graag in de keuken. Maar die lunchreceptjes, dat duurt niet super, super lang. Ik had een maaltijdsoepje dat ik dan heb 's middags gemaakt voor een liveshow gegeten. Zoals met pastatjes, kipje in, goed veel groentjes. Snel gemaakt, echt soepje opgezet. Gaan douchen, beneden soepje opgegeten, mijn haar gedaan. En het paste perfect in mijn... planningske. Dus ik heb vanaf nu 2 receptjes lunchgerechtjes die ik in mijn box steek elke keer. Ah, omdat dan moet ik ook niet meer naar de winkel voor 's middags.
Nee, je hebt gelijk. Superhandig. Kan
heel leuk vind ik dat. Willen jullie ook lunchrecepten of iets anders? Alles is te verkrijgen op HelloFresh. We hebben een kortingscode voor jullie. Dat is in grote letters Hello de Volksjury. En daarmee bespaar je tot wel €90 op je eerste 4 boxen. Enjoy.
Oké. En dan de tweede sponsor is Emma Matras. Ze zijn al eens sponsor geweest. We hebben vernomen dat er leveringsproblemen zijn geweest. Mocht dat nu nog het geval zijn, dan mag je contact opnemen met de klantenservice. Maar sinds wij dus die Emma Matras hebben, de hybrid, hebben wij... slapen we echt zoveel beter. Ik weet nog, voor die matras stond ik wel echt zo'n keer zo geradbraakt... op.
Ja, en we hebben het nu ook nodig, hè. Elke nacht telt voor ons.
Ik moet ook zo bijna aan het de ritme veranderingen. Hè. Ik lig nu veel later pas in bed, omdat die liveshows pas daar afgerond zijn. Tegen 11 uur, 11:30 kan ik daar pas weg. Dus ik heb echt elke minuut nodig en... Het werkt voor mij alleszins echt heel goed. En het mag dan ook niet verwonderen dat producten van Emma Matras in de prijzen zijn gevallen. Waaronder enkele van testaankoop. Ze hebben zoal gewonnen de beste van de test en de groene keuze. En natuurlijk wilt jij ook zo'n fijne, goede matras. Dan kun je er eentje bestellen via emma-matras.be. En tijdens deze liefdesmaand krijg je tot wel 50% korting.
Ik wil daar even tussen komen. Vanaf nu is februari liefdesmaand.
Liefdesmaand gewoon, sowieso.
Love.
Dus nu deze maand tot wel 50% korting. En wij doen daar nog eens 10% korting bovenop met de code DEVOLKSJURY10. 10, dat is de volksjury in hoofdletters, en 10 in het cijfer, in plaats van 5%.
Ja, wij geven jullie 5% extra love.
Ik ging het net zeggen.
Sorry.
Wij zijn gewoon hetzelfde brein.
Die code nog eens voor de zekerheid.
De volksjury 10. De volksjury in hoofdletters en 10 in het cijfer.
Wat leuk.
Voilà. En je hebt de zaak gekozen?
Ik heb de zaak van vandaag gekozen. Het is een true crime classic, denk ik wel.
Ja, ik kende hem wel al.
Hij stond al...
ik weet niet hoe...
Hoe dat hij in uw leven is gekomen?
Dat wel, via een andere podcast. Maar daarvoor heb ik er nog nooit van gehoord. Dus ik weet niet hoe algemeen gekend de zaak is.
Voor mij is het ook zo eentje dat echt zeker al 3 of 4 jaar op mijn lijst stond. In dat opzicht is het voor mij een true crime classic. We gaan het verhaal van de familie List vertellen. En ik begin graag in 1989. Daar wil ik even een kleine pauze houden voor we aan het verhaal beginnen.
Want nu al een pauze.
Een klein pauzetje. We zijn pas begonnen, maar weten waar je moet voldoende rust pakken. Nee. Ik wil het graag hebben over het Fox-programma America's Most Wanted. Het is een televisieprogramma waarin voortvluchtigen van ernstige misdaden met behulp van de kijkers worden gezocht.
Beetje zoals Farouk hier, hè?
Ja, een beetje zoals Farouk. En wat genoeg, ze oproept 2020?
Dat weet ik niet, maar zoiets waarschijnlijk, ja.
Maar het is inderdaad een gezocht programma, hè, waarbij ze een misdaad enerzijds naspelen, alle informatie meedelen in de nieuwsuitzending en dan een oproep lanceren van heb jij misschien de gouden tip, weet jij meer, bel dan in. Wekelijks levert dat 6.000 telefoontjes op bij America's Most Wanted. En de tips leiden ook tot arrestaties en dat is gemiddeld 1 per uitzending.
Dat is waanzinnig.
Dat zijn cijfers. Ik vind het ook waanzinnig. Maar ja, we hebben Farouk geïnterviewd voor ons boek en die zei dat ook. Hè. Die houden daar echt... daar komt wel echt iets uit voort.
Omdat die barrière ook kleiner is, hè? Om dan naar de politie te bellen, neem ik aan.
Ja. En... het is, ik zei het al, 1989, het is 21 mei. En Wanda Flannery die kijkt naar de show die avond. En ze kijkt, itemke passeert. En ineens schiet ze uit haar stoel. Er wordt gezocht naar een John. Maar de persoon die zij op het scherm ziet, is volgens haar vorige buurman Robert Clark. Ze is er zeker van, ze herkent hem. En dan doet Wanda, dat vind ik heel typisch, vrouwen of oudere vrouwen. Zij belt naar haar schoonzoon om aan hem het nummer van America's Most Wanted door te geven. En ze zegt, belde jij eens om te zeggen dat ik denk dat het Robert Clark is. En ik heb zijn nieuw adres, hè, want hij is ondertussen verhuisd. Bel dan maar door naar America's Most Wanted, want volgens mij is hij het.
Oké, tot daar de pauze.
Mm-hmm.
Maar nu gaan we terug naar 1971.
Absoluut, Silke.
18 jaar dus voordat Wanda haar voormalige buurman herkent op de televisie. En we zijn in Westfield, New Jersey. En daar staat een gigantische Victoriaanse villa die een bijzondere naam heeft, maar die ben ik vergeten op te schrijven. Heb jij?
Breeze Knoll.
Of Breeze Knoll. Zo de silent...
Ah, is het de K is silent.
Ja, kan. Breeze Knoll of Breeze Knoll?
De Breeze Knoll.
En die villa, dat is toch wel zeker het duurste huis van de wijk. Heeft 19 kamers, waaronder een gigantische balzaal. Er is een biljartkamer. Er is alles wat je maar kunt inbeelden, is daar volgens mij. Want wat moet je met weer zoveel kamers?
Weet je, toen Lucas en ik ons huis hebben gekocht, heb ik daar dus tussen dat je dat koopt en dan effectief de sleutels krijgt, zitten een aantal maanden. En ik heb nachtenlang gedroomd dat wij de sleutels van ons huis kregen en dat wij een verborgen balzaal hadden en dat daar 2 babyolifanten in rondliepen. Dat heb ik nacht na nacht gedroomd.
Die olifanten ook altijd erbij?
Ja, die waren er ook altijd in die balzaal.
Oh, schitterend. Jammer.
Ja, ik heb die balzaal nooit gevonden.
Wie weet, kan nog, hè?
Ik blijf hopen.
Het huis is nog niet helemaal...
Het is nog niet volledig gerenoveerd. Nee, voilà. Dus misschien nog een klein deurtje of een plankje en ineens een ganse balzaal.
En vooral ook die 2 olifantjes die dan ook nog leven.
En die leven dan echt al 100 jaar verborgen in die balzaal. Ja.
Oh, goed.
Ja.
Nu, wie woont er in die gigantische villa? Dat is de 46-jarige John List, de 45-jarige Helen List, de 16-jarige Patricia, de 15-jarige John Jr., de 13-jarige Frederick en de 85-jarige Alma. Zij is de moeder van John en zij woont eigenlijk op zolder. Daar hebben ze een soort van appartement gemaakt. Een beetje een kangoeroewoning.
Ja. Ja, weet je, als je 19 kamers hebt, heb je wel wat plek, denk ik.
Denk het ook, ja. Wat weten we over John? Hij wordt als kind heel erg religieus opgevoed. Hij gaat het leger in, maar hij gaat ook studeren, wordt boekhouder, hij gaat dingen verkopen. Dus zo'n beetje een manusje van alles. Mm-hmm. Hij en Helen leerden elkaar kennen op de bowlingbaan in 1951.
Goals.
Leuk wel. Helen, ja, jammer genoeg, was op dat moment net weduwe geworden. Haar man destijds zat ook in het leger. Ze had een 9-jarig dochtertje. En die twee worden verliefd, John en Helen. Maar Alma, de moeder van John, die denkt... ik ben hier niet zo blij mee, want haar argument is... Ze vond het verdacht dat Helen al verschillende miskramen had gehad. Verdacht.
Verdacht, ja.
Echt very sus.
Ja, oh my god.
En het voornaamste probleem was eigenlijk dat ze niet tot dezelfde kerk behoorden. Mm. Nu, niet veel later blijkt Helen zwanger te zijn van John. En ze beslissen om te trouwen. En op dat moment kennen ze elkaar pas 2 maanden.
Maar, oeh, pittig.
Maar wel, wel mooi dat ze dan zo beslissen van we're going for it. Maar wat blijkt dan? Helen geeft toe dat ze niet echt zwanger is eens ze getrouwd zijn. Ja, een beetje problematisch.
Ja, dus ja dat is wel heel veel moeite doen om getrouwd te geraken met iemand.
Ja, en was het dat ze dan... Want ik heb daar geen argumenten voor gevonden waarom dat ze dat heeft gedaan. Dat ze terug hunkerde naar een gezin voor haar dochter. En dacht van ja, ik kan dit niet op een andere manier doen dan zo.
Of ze dacht legit dat ze zwanger was. Ik denk ook elke maand dat ik zwanger ben.
Ja. Ja, dus dat weet ik niet. Maar er wordt op een gegeven moment gewoon geschreven... Helen geeft toe dat ze niet echt zwanger was. Waarin ik dan...
Ja, lees van... Ja, okay.
Dat ze het wel bewust heeft gedaan. Nu, uiteindelijk worden er dus 3 kinderen nog geboren... 1955 Patricia Marie, die we ook Patty gaan noemen waarschijnlijk. Mm-hmm. In 1956 John Jr. en in 1958 Frederick Michael.
All right. We zijn dan november 1971. En de buurvrouw van John en Helen, die merkt iets vreemd op. Hè. Die weet dat haar buren met vakantie zijn. Die gingen een tijdje naar North Carolina, denk ik. En ze merkte op dat alle lichten van het huis brandden. Niet 1 dag, niet 2 dagen, maar echt een aantal dagen. Dat vindt ze vreemd, want haar buren waren met vakantie. En ze denkt ook dat ze een vreemde auto op de oprit heeft zien staan. Dus ze heeft zoiets van, hier klopt iets niet. Kijk, dat is hier het duurste huis in de buurt. Ik ga toch even de politie bellen voor de zekerheid. Ja. Want, ik bedoel, hier klopt iets niet. En er is nog iemand die zich zorgen maakt. Dat is Patty's toneelcoach, Ed. Want die wist ook dat Patty enkele dagen met vakantie was. Hè. Er was een briefje op school toegekomen waarin dat was meegedeeld van ze gaat enkele dagen afwezig zijn. Ze komt niet naar school. Maar dat was ondertussen gepasseerd. En Ed is haar toneelcoach. Zij is lid van de toneelsvereniging. Mm-hmm. En zij blijft maar repetities missen. En Ed heeft zoiets van, dat is niet voor haar. Nee. Dat is niet voor haar. Ze zou zeker komen als ze zou kunnen. Dus ook hij wil contact opnemen met de politie over Patty die maar wegblijft van die lessen. Maar de politie had op dat moment al het bericht gekregen van de buurvrouw en die zei, kijk, we zijn al onderweg naar het huis, want daar zouden ook alle lichten branden. Dus ja, we schrijven het op, maar bedankt. We zijn ermee bezig.
We zijn ermee bezig. Nu, die politie komt dan ter plaatse en die kunnen via een raam een van die 100 ramen in die villa, denk ik, raken die binnen.
Of stel u voor, je hebt een huis met 19 kamers en er is maar 1 raam.
Oh.
Nee, dank dat u. Is niet zo. Dat is
zo 2 olifanten in.
Dat is van die olifanten. Die moeten niet in het donker kunnen voortbewegen in die balzaal.
Nu, een van die ramen zit niet op slot. Dus ze kunnen die villa binnenklimmen. En er zijn al onmiddellijk een paar dingen die daar opvallen. Zo blijkt dat de verwarming niet aanstaat. Er is duidelijk niemand aanwezig. Wat dat wel vrij creepy is dat er orgelmuziek op staat. Dus iets wat je in de kerk ook zou horen. Maar dat speelt door die villa, door de intercom, ja, als het ware.
Dat vind ik heel fascinerend. Oh. Dat is ook iets niet dat we vandaag de dag nog hebben, maar zo'n intercomsysteem. Ja. Door een huis met 19 kamers, dat moeten veel intercoms zijn. En daar gewoon zo voortdurend orgelmuziek. En ook, je zet dan als je komt daar binnen als politie, je kunt dat niet gaan afzetten. Je moet je onderzoek eerst doen. Dus het, ja, het eerste deel van je onderzoek word je gewoon begeleid de hele tijd met zo... Wat dacht jij misschien dat het was?
Allee, zo...
Ach, jij dacht, zo van Wagner, zo. Ja,
ja, echt ja, zo'n stevige orgelmuziek.
Oké. Maar ja, voilà, toch zo. Ja. Oh. All right, goed. Bon, dus zij zetten hun onderzoek verder.
En wat dat ze ook zien, is dat er nog heel weinig meubels in de villa staan. En het lijkt erop alsof de familie niet gewoon op vakantie is, maar dat ze verhuisd zijn. Dus dat huis lijkt gewoon op die creepy orgelmuziek na helemaal verlaten. Vervolgens lopen die agenten, ze zijn binnen door de lege eetkamer... vervolgens naar de voorraadkast, waar dat ze een paar donkere plekken op de muur zien. En op de keukenvloer zien de agenten een aantal donkere strepen. Eenmaal in de hal, hè, ze gaan er gewoon door, merken ze een geur op die steeds sterker wordt naarmate dat ze vorderen. Ze volgen de vlekken richting de balzaal en bij de open haard lijkt er een stapel kleding te liggen en hangt er ook wel echt een vreselijke geur. En je moet weten, het is daar pikken donker, dus die agenten moeten even wennen aan hoe donker het daar is. En eenmaal hun ogen daaraan gewend zijn, beseffen de agenten dat het eigenlijk gaat om 4 lichamen die naast elkaar op slaapzak liggen van de Boy Scouts. En over de gezichten van de lichamen lagen doeken. Wat ze al meteen kunnen concluderen, is dat die bloedsporen aantonen dat de slachtoffers naar die plek gesleept zijn. En de lichamen worden eigenlijk al snel geïdentificeerd als die van Helen List en de 3 kinderen.
Wat kunnen ze vaststellen? Helen is in haar linkerhoofd geschoten. Haar bloedspoor is maar liefst 15 meter lang en is afkomstig uit de keuken. Patty die is neergelegd op haar linkerzij. Ze heeft haar jas nog aan. Zij is ook in het hoofd geschoten. Dan ook naar de plek gesleept waar ze ligt. Fred ligt op zijn buik, ook met zijn jas nog aan. Dus het lijkt dat die twee echt binnengekomen zijn, verrast zijn door een schot. En dan John Jr. is de enige met een beetje een ander verhaal. Hij heeft zijn jas aan, maar die is wel al opengeritst. En ze zien meerdere wondes, meerdere schotwondes. In de borst meerdere en eentje aan het gezicht. Het lijkt alsof hij harder is aangevallen dan de andere.
Ja, wat ik nog gelezen heb, is dat de agenten... Voor de agent was het precies alsof dat Frederik en zijn zus Patty aan het slapen waren. Dus, want zij lag op haar zij en zij lag op zijn buik. Mm. Dus dat was zo... Een vredig tafereel, inderdaad.
De agenten controleren de rest van het huis. Want ja, er ontbreken nog wat mensen.
En ondertussen die orgelmuziek.
Ja, ja, die hebben ze nog niet afgezet. Hebben ze nog niet kunnen afzetten. Boven op het appartement vinden ze... Alma, de mama van John, zij is opgesloten in de voorraadkamer. Het lijkt alsof zij door haar knieën gezakt is. Ook zij is geschoten in haar linker oog. In dat appartement is er ook een poging gedaan om al dat bloed op te ruimen. Dus ook daar zien ze vegen, maar ook handdoeken en kranten doordrenkt met bloed. Ondertussen al opgedroogd, dus dat geeft ook wel aan. En dat zien ze ook aan de lichamen. Dat ze er wel al eventjes liggen.
Ja. Ze troffen in verschillende muren ook kogelgaten aan. Dus er was veel meer geschoten dan alleen maar de wondes die ze in eerste instantie aantreffen. En toen dat de lichamen dan beter onderzocht werden, werd inderdaad vastgesteld dat die lichamen al ver in het ontbindingsproces zaten. En voor de agenten en voor heel de wijk... Westfield is het een complete shock, want het is de eerste moord in 8 jaar. Mm-hmm. Nu, een van hun buren, die ook dokter is en ter plaatse kwam om die lichamen te identificeren, die laat weten van, ja, kijk, maar er ontbreekt hier één iemand. En dat is John. Waarop er beslist wordt om zijn kantoor te doorzoeken in huis. En hij had daar een dossierkast staan en daar waren heel wat briefjes op geplakt. En die waren allemaal gericht aan iemand anders. En in de bovenste lade van die dossierkast troffen agenten 2 pistolen aan en munitie. En dan nog in de bureaulade vonden ze een heel grote envelop die geadresseerd was aan de pastoor van John zijn kerk. En in die envelop zaten checkboekjes, bankboekjes, verzekeringspolissen en belastingpapieren. Maar er was ook een boek met de oplopende schulden van John. 5 korte briefjes en een langere brief. Daarin betuigde hij... in die briefjes betuigde hij medeleven aan de familieleden van de slachtoffers. Gaf je advies aan medewerkers, wat ik heel random vind. Ja. En schreef je ook van ja, dit moet er gebeuren met mijn familie. Hij had graag gehad dat die zouden gecremeerd worden. En in die brief naar de pastoor, die brief telde 5 pagina's lang, bekende hij eigenlijk van dat hij de moordenaar is geweest en hoe dat hij in detail eigenlijk vertelde hoe dat hij die daad had gepleegd. En waarom ook. Hè? Hij zei van ja, mijn vrouw was ziek, ze had zich van God afgekeerd. Mijn dochter had zich ook van God afgekeerd. Ik had nogthans zo hard gebeden, maar niks bood een oplossing. En hij was bang dat de zielen van zijn kinderen zouden verdorven geraken, waardoor dat zij niet in de hemel terecht zouden komen. John zegt ook, en daar twijfel ik wel aan, dat de dood niet pijnlijk is geweest. Mm. En hij zegt wel van ja, John Jr. heeft zich verzet, maar hij heeft ook niet lang geleden. En nadat hij die moord heeft gepleegd, is hij op zijn knieën gegaan en heeft hij voor hen gebeden. En hij zegt ook nog van ja, dus de gedetailleerde instructies voor de crematie, omdat die diensten, hij wou een dienst dat ervoor zorgde dat ze snel naar de hemel zouden gaan. Ja. Dus er moest niet te veel poespas bij komen zien. Hij zegt van ja, ik ben dankbaar dat ze allemaal christenen waren en als christenen zijn gestorven. En hij voegde er zo in een PS'je aan toe. Moeder ligt op zolder, ze was te zwaar om te verplaatsen.
Duidelijk.
Duidelijk, John, dank u wel.
Dank u voor deze info. Ik vraag mij ook af, dus hij had schrik dat zijn kinderen niet meer christen zouden zijn, hè, dat ze goddeloos zouden zijn. Vraag mij af waarom hij zijn moeder heeft vermoord.
Ja, omdat hij dan misschien getuige geweest zou zijn en daar dan ook maar mee komaf moest maken.
Ja, ja, ja. Goed, er wordt een onderzoek opgestart. Enerzijds naar waarom John dit heeft gedaan. En die briefjes die hij allemaal heeft achtergelaten, die geven al een goede indicatie. Want wat blijkt, John heeft heel veel schulden. Hij heeft gefaald als zijn job. Hij was verkoper van verzekeringen. Maar hij had enkele duizenden dollars schuld op dat moment. Hij liep achter met het betalen van de hypotheek van de woning. En hij had dat jaar nog maar $5,000 verdiend. Dat lijkt mij niet voldoende om 19 kamers te verwarmen. Hij had schulden bij zijn moeder. Zij had hem €10,000 geleend. En ik denk dat hij ook, vermoed ik dat hij stiekem heeft gedaan, al haar spaargeld heeft opgedaan. Dat was $200,000. Ja. Dat is ook wel pikant, hè? Zo $10,000 lenen en ondertussen $200,000 ook opgebruiken.
Okay, ja. Ik heb er nog over gevonden, net zoals bij de Romain-familie, dat hij ook dus gewoon iedere dag vertrok in zijn pak en dan naar het station ging en daar de krant las en tot het weer tijd was om naar huis te gaan. Of hij ging dan solliciteren, maar hij deed wel altijd alsof hij naar zijn werk ging. Dus dat was ook wel vrij duidelijk dat John van de ene job naar de andere job hopte, als het ware, maar ook gewoon ontslagen werd continu en zo. Dus financieel moet dat geen... is dat een kleine crisis geweest, denk ik, daar?
Ja, en hij zat er wel alleen mee. Dat lijkt me wel heftig, dat je dat niet durft zeggen. Nu, er is een reden waarom dat ze daar niet zo open over kan zijn, want vrienden en familie worden ondervraagd en die zeggen dat het huwelijk tussen John en Helen best moeizaam liep. Hè. Hij was daar ook eerlijk over. Veel mensen duiden de moeder van John aan als een beetje schuldige of degene die tussen hen twee instond. Helen was, toen ze elkaar leerden kennen, niet religieus. Is een beetje geplooid voor John, maar had ondertussen na zoveel jaar huwelijk zoiets van, voor mij hoeft het echt niet. Ik wil niet elke week naar de kerk gaan. Na de geboorte van haar kinderen zou ze ook in een postnatale depressie gesukkeld zijn. En die probeerde ze zelf te bestrijden met pillen en drank. En zij beseft ook dat die moeder van John altijd tussen hen gaat staan. Hè. Zij had geen goed beeld van wie Helen was. En John durfde niet tegen zijn moeder in te gaan. Dus dat woog zwaar op hun huwelijk.
Ja, ik heb over Helen nog gevonden dat ze niet alleen aan de alcohol verslaafd raakt, maar ook aan de kalmeringspillen. Dat ze daardoor ook amper naar haar kinderen begint om te kijken, dat dat ook nog eens op John zijn schouders terechtkomt. Dat Helen ook meer geld begon uit te geven, meer dan dat ze hadden. Hè. We zitten met die crisis bij John, die zijn job de hele tijd maar kwijtraakt. En Helen bleek ook syfilis te hebben. Oeh. Een ziekte die ze had opgelopen door haar eerste echtgenoot. En ja, ze heeft daar nooit actie in ondernomen. Dus die ziekten, die bacteriën blijven woekeren in haar lichaam. En ik had het eens opgezocht, want het zou haar hersenen hebben aangetast, zodanig zoals. Mm-hmm. En syfilis vindt plaats in verschillende stadia. En bij het tweede stadia kan heel lang in uw leven zijn, zonder dat dat overgaat naar de derde. Maar als het in het derde stadium komt, dan kan uw ruggenmerg, uw hersenen, uw hart, uw bloed... Sorry, ik ga dat even opnieuw doen. Uw ruggenmerg, uw hersenen, uw hart, uw bloedvaten en botten kunnen dan worden aangetast en ernstig beschadigd raken. Dit kan veel verschillende klachten geven, zoals psychiatrische problemen, verlammingsverschijnselen... Zeg, ik kan niet meer spreken. Wat is dit?
Zullen we de aflevering hier eindigen? Zeg, jongens, de rest gaan we moeten opzoeken.
Verlammingsverschijnselen, gewrichtspijn en botontsteking, oorsuizen, doofheid en hartritmestoornissen. Dus dat zou misschien ergens ook een beetje het gedrag van Helen kunnen verklaren. Maar ja, ze heeft daar nooit dus een dokter over geadviseerd. En ook John probeert haar nog wel te pleasen door dingen voor haar te kopen, ook al heeft hij geen geld, of is er dat niet? Maar zij lijkt daar ook niet...
warm van te worden.
Nee, ik denk dat voor haar die relatie misschien ook niet meer was wat dat het ooit is, is geweest. Maar daar weet ik verder niet over. En voor John ook. We zijn nu ongeveer jaren 60. De maatschappij is ook heel erg aan het veranderen. En hij is opgevoed geweest door zijn vader als van... jij moet providen voor je familie. En ja, dat lukt allemaal niet. Hij raakt zo wat de controle kwijt. Hij wordt ook strenger naar zijn kinderen toe. En dat heeft ook een impact op hoe dat die kinderen zich gaan gedragen, natuurlijk. Hè.
Ja, ja, want zo is er een verschrikkelijke gebeurtenis. Enkele maanden voordat de twee... John zijn hele familie uitmoordt. Want Patty, de oudste dochter, is een rebel geworden. Ze kleedt zich modern. Verschrikkelijk.
Nee.
En ze was door de politie opgepakt op straat om middernacht, omdat ze aan het roken was. Had die politie niks beters te doen? Nee, dus dat is het gedrag van een rebellerende tiener in de jaren 70 dan blijkbaar. Na middernacht nog wakker zijn en moderne kleren aan hebben. Maar ja, voor John was dit heel moeilijk, want hij heeft inderdaad het gevoel dat hij de controle aan het kwijtgeraken is over...
En net door die religie, hij wil dat zijn kinderen in die hemel geraken en daarvoor mocht je niet roken en mocht je zeker geen moderne kleren dragen.
Nee, en... dan, vanaf dan, denk ik, begint John zich wat voor te bereiden op de daden die hij gaat plegen. Zo zou hij in oktober 1971 een vuurwapenregistratie hebben aangevraagd en hij geeft als reden op voor de bescherming van mijn huis. Maar ja, achteraf gezien is dat natuurlijk niet de reden waarom hij dat heeft aangevraagd.
Ja, uit het onderzoek komt ook naar voren dat hij ook nog verschillende boeken had over hoe dat je een moord kunt plegen en er dan ook nog mee weg kon geraken. Hij had blijkbaar ook met anderen erover gepraat dat hij als boekhouder wel snel een nieuwe identiteit kon regelen met wat gesjoemel hier en daar. Dan komen ze erachter dat zijn auto geparkeerd staat aan de Kennedy International Airport. En dat hij daarvoor had betaald voor een langere periode. Dus hij had dat gereserveerd voor een bepaalde periode. En zijn parkeerticket was geldig vanaf 10 november. Onder zijn naam had hij geen vlucht genomen, maar zijn paspoort lag niet in die villa. En dat is ook het einde van alle sporen die er zijn, maar hij wordt alsnog aangeklaagd voor een vijfvoudige moord en het ontvluchten van een plaatsdelict over de staatsgrenzen heen. Dus ze vermoeden dat hij op 9 november die moorden heeft gepleegd. En eind november, begin december, is dan de politie de villa binnengegaan.
Ja, hij heeft eigenlijk een dikke maand voorsprong op het onderzoek.
Inderdaad.
Hè?
Nu, de speurders zijn uiteindelijk wel in staat om een volledige reconstructie te doen van de moorden. Ik zei het al, die vonden plaats op 9 november 1971. Nu, een aantal weken daarvoor heeft John zijn familie nog bijeengeroepen. En een heel subtiel gevraagd, een heel tactisch gevraagd, wat voor begrafenis dat ze wilden hebben. En ook had hij de leveringen van de kranten, de post en de melk alvast stopgezet. En Patricia, of Patty, die is nog naar haar toneelcoach gegaan, Ed, en die heeft destijds gezegd van kijk, als ik ooit zogenaamd op vakantie zou zijn, dan is er iets goed mis. Omdat zij dat gesprek met haar vader over die begrafenis zo raar vond. Mm-hmm. Dat ze zei, maar ja, dan weet je dat er misschien iets aan de hand is. Nu, die 9e november... heeft John zelf, heb ik gelezen, eerst zijn kinderen afgezet op school. En eenmaal terug thuis heeft hij gewacht tot de totdat de melkboer was gepasseerd. Waarna hij Helen aantrof in de keuken die daar iets wou gaan ontbijten. Hij heeft zijn pistool ongeveer 80 centimeter van haar hoofd op en schoot haar in de kaak. Ze heeft haar op de tafel geraakt en viel op de grond en was op slag dood. Ze was op dat moment een toastje aan het eten en die is in haar keel blijven steken. De speurders vermoeden dat ze zelf nog heeft gezien dat hij dat wapen op haar heeft gericht. Maar ja, niks kon meer baten.
Lijkt me heel gruwelijk, hè, dat je nog één seconde ziet wat dat er gebeurt.
Ja.
Terwijl Helen op de keukenvloer ligt, neemt John de trap naar de derde verdieping. En hij stapt zonder kloppen het appartement van zijn moeder binnen. Zij is ook een toast aan het maken.
Ontbijten, hè?
Ja, brekkie. En ze verschiet van hij die binnenkomt. En ze vraagt ook onmiddellijk, wat was dat lawaai beneden? Mm. Waarop John zijn pistool neemt en haar van dichtbij in het linkeroog schiet. Zij zakt eigenlijk door haar knieën en dat is ook de manier hoe dat ze gevonden is. Hij stopt daar in het voorraadkot en hij probeert de vloer schoon te maken met wat handdoeken en krantenpapier die daarachter worden gelaten. Hij keert terug naar beneden en hij neemt Helen in de keuken bij haar benen vast en hij sleept haar door de centrale hal naar de balzaal, 15 meter ver. Hij heeft daar die slaapzakken opengelegd. En hij legt haar daar en hij bedekt haar gezicht met een badhanddoek.
Ja, zij probeert ook nog dat bloedspoor op te ruimen, maar er is zoveel bloed. Dus waar te beginnen eigenlijk, hè? Nu, daarop gaat hij naar zijn slaapkamer en gaat op zijn bed zitten. Heeft zijn bebloede handen daar afgeveegd aan de lakens. Waarop hij naar de badkamer is gegaan en daar toch even misselijk is geworden van alles wat dat er aan was. Of van de stress.
Ja.
Heeft daar moeten overgeven. Heeft daarbij een bloederige handpalmafdruk achtergelaten op de wc-deksel. Daarna dacht hij, toch even douchen. Heeft een nieuwe pak, een nieuw kostuum aangedaan. Een stropdas ook aangedaan. En de volgende stap was van, ja, oké, eigenlijk moet ik vandaag gaan werken. Want John had op dat moment wel weer een job. Dus hij heeft gebeld naar zijn baas of een bericht achtergelaten, alleszins. En hij zegt van, ja, de vergadering van vandaag, ik kan die niet bijwonen. Ik weet ook niet wanneer ik tijd heb voor een nieuwe meeting. Want ik vertrek naar North Carolina. Want de moeder van mijn vrouw is ziek.
Ja, zo houd je geen job.
Nee, toch? Nee, toch?
Ik weet niet wanneer ik binnenkom.
Gen Z was er toen nog niet.
Dat had ik al gezegd.
Nu, hij heeft dan ook briefjes naar die scholen geschreven. En dan moest hij wachten, hè, want de kinderen, ja, die zouden ook zijn slachtoffer worden. Die zouden pas over een paar uur thuiskomen. Dus wat ging hij dan maar doen om de tijd te doden? Is zijn tuinharken in zijn pak en stropdas. Die mens.
Het ding is, moest ik dat als buurvrouw zien? Ik zou direct flikken bij zo. Sorry, mijn buurman staat in full kostuum.
Maar als ik het goed heb gelezen, deed hij dat wel vaker zo zijn gras afmaaien. Gewoon in zijn nette kleren, hè. Die man droeg niks anders. Dat was allemaal, moest allemaal goed zijn en degelijk, ja.
Heel raar. Maar heel onverwacht gaat de telefoon thuis. En Patty belt van op school en ze zegt, ja, ik voel mij niet goed en ik wil eigenlijk naar huis komen. Ja, daar had John niet op gerekend, maar ja, bon, hij moet doorgaan met zijn plannen. Hij gaat haar dus ophalen op de middelbare school. En John, eenmaal thuis, haast hij zich om als eerste naar binnen te gaan om zijn pistool te pakken. En wanneer Patty binnenkomt, schiet hij van dichtbij in haar achterhoofd. Dus zij zal het niet geweten hebben dat ze werd aangevallen. Hij sleept haar ook met haar voeten naar de balzaal en hij legt haar op de slaapzakken. Hij bewast zich nog eens. Ja, hij had er waarschijnlijk niet op gerekend dat dat nog eens moest gebeuren. Maar ja, hij hing weer vol bloed. Hij gaat nog boodschappen doen. Like, just killed 3 people.
Ja, ja, inderdaad.
Heel raar.
Oh, mens krijgt honger van activiteiten, hè.
Mm. Dan later die middag haalt hij zijn jongste zoon Fred op. Die heeft een jobke na school en hij pikt hem daar op. En zelfde modus operandi. Hij stormt het huis als eerste binnen en schiet hem van achter de keukendeur. In zijn hoofd ook. 1 kogel was voldoende. Weer hetzelfde. Sleept het kind naar de balzaal en legt hem op de slaapzakken neer.
Ja, en John Junior, die ging na school eigenlijk naar de voetbaltraining. Dus die werd pas later thuis verwacht. En ja, van zodra dat ook hij thuis komt, richt zijn vader een pistool op hem. Maar John is alert en die kan zijn, dat pistool nog uit de weg duwen, als het ware. Maar ze beginnen te worstelen. En uiteindelijk, ja, John schiet ook al een aantal keer, maar hij mist. Maar uiteindelijk, raakte een kogel toch John in de rug, achter de nek, en een andere raakte hem in het hoofd. Daarbij viel John, en hij brak zijn kaak. Maar op dat moment leefde hij nog steeds. Dus die jongen heeft echt wel geweten
echt een doodstrijd, ja.
Wat er gaande was. Uiteindelijk is hij 10 keer geraakt geweest voordat hij dood was. Daarop heeft John, zijn vader, John Junior, de balzaal ingesleept om hem bij de anderen te leggen. En dan heeft hij opnieuw elk gezicht met een handdoek bedekt. Waarop John dan neergeknield is en gebeden heeft om hun ziel in vrede achter te laten.
Dan, rond de klok van 7, belt John List naar de pastoor om te zeggen, hetzelfde smoesje dat hij eigenlijk heel de tijd aan het gebruiken is, dat ze de familie onderweg naar North Carolina, dat hij hen gaat vervoegen en dat hij dus deze week geen zondagsschool kan geven in de kerk. En als laatste begint hij aan die brieven, die dat ze allemaal hebben teruggevonden, die hij titelt een paar woorden van John E. List, carrièrebouwer.
Oh.
De Lulu noemen we dat in 2024. Doet zijn bekentenis specifiek aan die pastoor, omdat hij er eigenlijk zeker van is dat hij de enige is die hem gaat begrijpen. Hij geeft in die brief ook mee dat hij er ook vrij zeker van is dat God hem gaat vergeven, want Christus is voor hem en alle andere zondaars gestorven.
Ja, op wie dat je dan alles maar mocht doen, want Jesus Christ himself...
Sorry, ik denk dat ik soms wat meer die instelling moet hebben.
Ja, hè? Ik was ook...
Ik voel mij schuldig over alles. Ik was even vergeten dat Jezus voor mijn zonde gestorven was. Maar goed, dank u voor de reminder.
Voilà, nee, kijk. Maar hij had opnieuw honger toen, hè? Nadat hij al die brieven en toestanden had geschreven. Heeft wat eten klaargemaakt. En dan is hij gaan slapen in de baljartkamer in de kelder. En dat is eigenlijk niet zo ver van de balzaal, waar dat zijn familie natuurlijk lag. En toen John wakker werd, heeft hij dan de thermostaat op 10 graden gezet. En deed hij het licht aan in elke kamer. En heeft hij ook de muziek dus opgezet. Maar why?
Ja, want je denkt zo, thermostaat op 10 graden, zo ultimate dad move als je op vakantie gaat. Toch even die thermostaat op vriespunt zetten. zodat je zeker je verwarming niet moet betalen.
Maar, die lichten...
maar dan wel al die lichten aan en die muziek aan.
Of had hij dan toch gehoopt dat er sneller actie zou ondernomen worden door de buren?
Dat denk ik wel, hè. Daar kom ik straks op terug. Wat neemt hij mee, Silke?
Laura, hij neemt... Zelf dikkes.
Oké.
Hij neemt nog bijna $2,500 mee op zak. Een paar kleren en een koffer. En daarmee is hij weggereden naar een nieuw leven.
Ja. De politie is ook best zelfzeker. Die denken dat John zichzelf gaat komen aangeven. Ja. Die denken, dit kan niet lang duren. Ik weet niet of ze beseffen dat hij al meer dan een maand weg is. Maar zij denken, die komt wel weer boven. Die gaat zichzelf aangeven. En ze schakelen daarbij de hulp van meneer Pastoor in. Ik snap wel dat ze hem inschakelen, aangezien dat hij de enige is die hem zou begrijpen. En dus die pastoor stuurt een bericht de wereld waarin hij vraagt om terug te komen en om contact met hem op te nemen. Uiteraard om dan daarna te kunnen worden overgeleverd aan de politie. Ja, door die wagen op de luchthaven en dat paspoort vrezen ze dat hij misschien zelfs het land is uitgevlucht. En ergens denken ze dat er ook nog een greintje spijt in hem zit. Dus de FBI gaat anoniem naar de begrafenis. Omdat ze denken, misschien gaat hij er nog ergens opduiken. We zien dat zo soms in films, dat zo op een kerkhof iemand achter een boompje staat te loeren. Maar dat levert niks op.
Opvallend detail, dus in zijn brief had hij gezegd dat ze gecremeerd moesten worden.
Hebben ze niet gedaan.
Nee, het is een gewone begrafenis geworden.
Maar dat vind ik wel heel goed, omdat hij hem ook nog extra zou kunnen triggeren natuurlijk. Ja. Zo van, De FBI, die maken most wanted posters van John. met zeer gedetailleerde beschrijvingen. En met gedetailleerde beschrijvingen bedoel ik zeer gedetailleerde beschrijvingen. Er staat op hoe hij eruit ziet, maar ook dat hij aanbijen heeft. Ze hebben daar een goede reden voor. Hè. Ze sturen daar rond naar ziekenhuizen en apotheken in de buurt in de hoop dat het medische zorgteam hem zouden herkennen of extra alert zijn als er iemand binnenkomt met aanbijen. Ook natuurlijk slechtziend. Dus dat hebben ze ook meegegeven. Maar ik vond dat wel een ultimate dick move om dat op uw opsporingsbericht te zetten. En hij heeft aanbijen.
Ja, maar heel goed. Heel goed. Ja. Wat dan niet zo goed is, is dat ze dat niet naar zijn kerk sturen. Hè?
Ja, ja, hij is lid van de Lutherse kerk. En in plaats van die gemeenschap te contacteren, dat doen ze dan niet.
Nee. Maar het wordt snel duidelijk eigenlijk dat John in rook is opgegaan. Maar die man is gewoon een nieuw leven begonnen ondertussen. Want hij had namelijk een caravan gehuurd aan de voet van de Rockies bij Denver, Colorado. Hij heeft zijn naam veranderd in Robert P. Clark met een behulp van een vals rijksregisternummer. Daarmee kan hij ook werk vinden. Eerst als nachtkok in een Holiday Inn. En wat later is hij een hotelassistentmanager geworden en dan weer boekhouder. Nu,
ik geloof echt dat je dit enkel in de jaren 70 nog kon?
Ja, nee, nu onmogelijk lijkt me dit. 4 jaar later, in 1975, voelt John zich toch weer... Dus 4 jaar later. Dus die man
waanzin,
is toch,
4 jaar.
Voelt John zich toch moedig genoeg om lid te worden opnieuw van een kerk. Dus ja, die mensen hebben daar nooit die affiches ontvangen van de FBI. Dus die mensen weten van niks. Het jaar daarop gaat hij opnieuw zijn rijbewijs halen. Hij kocht een auto. Ja, kan allemaal blijkbaar dan. En heel nobel van hem, hij gebruikte die auto om oude en zieke leden van zijn kerk naar de plaatsen te rijden waar ze heen moesten. En ook werd hij lid van de financiële raad van zijn kerk. Straf.
Het ding is, ik vind dit waanzin, want hij is natuurlijk, ja, hij is, wat was het, 47 jaar, 48 jaar, ja, op het moment van de feiten. Je moet helemaal opnieuw beginnen. Ik zag ook dat van een rijbewijs. Ik was zo, maar die heeft toch... Ja, nee, tuurlijk. Nee. Deze persoon heeft geen rijbewijs. Deze persoon heeft geen diploma's. Dus die moet starten als nachtkok in een hotel.
Ja, of je moet ergens documenten nog kunnen vervalsen van diploma's of weet ik veel.
Maar kun jij het je voorstellen dat je een nieuw leven start en zo... Oh, putain, opnieuw dat rijbewijs. Dat is echt, geef mij inderdaad welke andere job, maar ik doe niet opnieuw mijn rijbewijs.
Nee.
Ik ben sowieso gebuist.
Ja. Ik denk het ook, ja.
Oh, heel, 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 heel moeilijk vind ik dat.
Vooral dat rijbewijs.
Dat rijbewijs. Wow, hij wordt ook opnieuw verliefd. Hè. Hij leert een gescheiden vrouw kennen, Dolores Miller. Voor haar begint hij toch een beetje een nieuw leven. Hij ruilt voor het eerst die stropdas en dat pak voor een jeans en een overhemd. Oeh, wild. Hij volgt samen met haar square dancing lessen. Love it. Wat vertelt hij tegen Dolores? Dat zijn vrouw aan kanker is overleden. En hij laat eigenlijk nooit een foto van haar zien. Ik vraag me af of hij dat ook mee heeft, een foto van zijn vrouw.
Ja, nee, dat zal wel niet, denk ik.
Heel raar. En in 1985 trouwen
dus
de twee.
Dus weer 10 jaar later dan toen hij lid is geworden opnieuw van de kerk. Ja, hè? Dus ja, er gaat zoveel tijd overheen.
Ik vraag me af of je nog elke dag denkt ik ga betrapt worden, of niet?
Ik denk dat wel.
Ja?
Dat zal minder gaan knagen of zo, maar ergens is er toch nog wel een stemmetje dat...
Elke dag zegt.
Dat elke dag zegt.
Ze komen mij halen.
Ja. Denk ik wel. Nu, maar het is daarna weer miserie, want John wordt opnieuw ontslagen. En hij wordt ook gevraagd om zijn baan als zondagsschoolleraar op te geven, omdat hij te streng en te veel eisend is voor zijn leerlingen. Dus ja, we weten dat John een heel erg religieuze man is. En ja, dat sijpelt dus ook door in zijn lesgeven.
Ja, als je je eigen kinderen vermoordt, omdat ze niet religieus genoeg zijn, kan ik me voorstellen
dat je... Je start een nieuw leven, maar ik kan het dan toch niet laten. Omdat...
Alles hetzelfde te doen.
Hij wou ook een onafhankelijk financieel adviseur worden, maar dat mislukte ook. Dus het leek er inderdaad op dat zijn vorig leven zich begon te herhalen. En ja, ondertussen was John ongeveer 55 jaar. Dus ja, hij vond het steeds moeilijker om werk te vinden. Het was een slechte economie die tijd. En Dolores begon ook spijt te hebben dat ze met hem getrouwd was en wilde hem verlaten.
Ja, dus eigenlijk is hij een beetje weer die controle aan het verliezen. Goed, dan komen we terug bij Wanda Flannery. Ook vind ik een hele toffe naam,
ja,
Wanda.
Ja, Dolores ook.
Dolores ook, ja, ja. Zeker. En eerst zijn we februari 1987. En Wanda is een van ons. Hè. Nee. Zij koopt in haar vrije tijd graag roddelboekjes. En ook true crime boekjes. En ze koopt die week de World Weekly News. En ze leest daar een heel interessant artikel over een John List. Een man die heel veel jaren geleden zijn familie heeft vermoord en ontsnapt is. En ze kijkt naar die foto van die mensen en ze denkt... Amai, dat is precies de Bob Clark van hier neffen. Er staat een beschrijving van wie die John List was. En Wanda krijgt het echt warm bij het lezen, niet op een goede manier, van deze berichten. Ze leest, John draagt heel graag een jas en een chique vest en een stropdas, net zoals haar buurman Bob. Zij, John is een heel religieuze man en geeft les op de zondagschool. Zij denkt, fuck, Bob ook. John heeft een litteken achter zijn rechteroor, Bob ook. John is accountant. Bob. Ook John had geldproblemen, moeite om een baan te houden en lijkt veel geld uit te geven. Bob ook. En de leeftijd die Bob heeft, die, daar heeft ze zich eigenlijk altijd wel wat vragen bij gesteld. Maar de leeftijd van John, die komt veel meer overeen met het beeld dat zij eigenlijk heeft van haar buurman.
Ja, omdat Bob had gezegd dat hij een paar jaar jonger was, ja, hè? Ja, omdat hij er eigenlijk uitzag.
Ja, en was dus en was, ook. Ja. Dus Wanda heeft zoiets van, hier klopt iets niet. En ze denkt, ja, ik wil mij niet moeien, maar ik wil mijn buurvrouw ook niet in de waan laten dat ze een gelukkig leven heeft.
Ze vreesde misschien ook een beetje voor haar leven, mocht het echt een John zijn.
Ja, dan zitten we met een massamoordenaar die naast u woont. Dus ze beslist dan toch eens langs te gaan bij Dolores als Bob niet thuis is. Hè. Ze heeft dat boekje mee en ze laat Dolores dat lezen. Die is verbaasd en die wordt wel een beetje angstig. Wanda zegt aan Dolores van, toont dat aan de Bob, toont maar dat hem daarop lijkt. En Dolores zegt dat ze dat gaat doen, maar dat heeft ze nooit gedaan.
Snap ik ergens ook wel, omdat stel dat het echt John geweest zou zijn, ja dan... Je zet jezelf in gevaar.
Maar ik zou wel, als ik Dolores was, mijn eigen onderzoek beginnen doen.
Absoluut.
Zo af en toe eens vragen van... Hoe was uw jeugd? Of, snap je? Dat is iemand die over een heel groot deel van zijn leven heeft gelogen. Hè?
Ja, of ontkenning. Hè? Ik bedoel, het is niet evident daar om ook in die kerkelijke community, denk ik, zomaar te scheiden en zo. Dus dat Dolores zoiets heeft van, ik zet mijn oogkleppen op en we move on. Mm-hmm. Wat dat ze ook effectief doen.
Ja,
want inderdaad. Uiteindelijk verhuizen ze naar Virginia, omdat Bob daar een...
Bob tussen aanhalingstekens.
Een job had gevonden. Maar Wanda bleef zich daar wel ongemakkelijk bij voelen. En dat brengt ons dan terug bij America's Most Wanted, 2 jaar later. Want de speurders die willen die zaak in dat programma krijgen. Hè. Ze zijn nu al 18 jaar verder en er gebeurt niks. Maar de producers van het programma die vinden de zaak te oud. Mm-hmm. Gelukkig komt er een producer bij zinnen en die wil er toch nog een segment aan wijden. En ze hebben geluk, want op dat moment leefden alle getuigen ook nog en die willen ook allemaal een verklaring geven voor dat segment. Het enige probleem is dat er geen recente foto van John is. Toch een erg belangrijk element als ze tot een arrestatie zouden willen komen. En de enige foto die ze hadden was namelijk al 19 jaar oud. Gelukkig kende de producer van het programma een zekere Frank Bender. Hij was een beeldhouwer en hij gebruikte vaak klei om gezichten van overledenen te reconstrueren. En voor het programma ook. Hè. Misschien dat ze op die manier ook het gezicht van John konden reconstrueren. Maar ja, John is natuurlijk ondertussen 18 jaar ouder. Dus ze haalden er een criminoloog bij en zij speculeren eigenlijk van, kijk, zijn leven daarna was ook best wel saai. Dus die man gaat niet zo hard veranderd zijn, buiten dat hij misschien wat dikker is geworden, dat zijn huid wat meer is gaan hangen. Gewoon ouderdomsverschijnselen. De haarlijn die naar achter is gegaan. Gaat er niet veel veranderd zijn. Hij heeft nog steeds dat litteken en hij zou zich volgens die criminoloog en Frank Bender ook nog steeds conservatief kleden. Dus ze maken een beeldhouw. Kunstwerk.
Ik heb een foto van
je. Ja, graag.
Eén van de twee is John en één van de twee is de bust.
Ja, rechts is de bust, hè?
Ja, maar...
Ik vind het wel goed.
Ja, ja. Het is echt alsof het gedubbeld is, ja. Hè? Waanzin, hè?
Ah, ja, want ze hadden natuurlijk niet...
Ze wisten niet waar hij zag, hè? Nee, maar ze hebben het, achteraf hebben ze het ernaast gezet.
Het is spot-on dan. Spot-on. Spot-on. Ja. Hadden ze niet beter kunnen doen.
Zot, hè?
Dus alleen de neus is echt wat scherper, precies.
Ja,
ja, dat was dat detail was ik even vergeten. Dat ze niet wisten hoe dat hij eruit zag.
Nee. Ik snap het. Zo, ja, ça va wel. Goed gedaan.
Heel goed gedaan. Ja, absoluut. Dus ja, Wanda kijkt naar die show van 21 mei 1989. En wat Laura in het begin al zei van de aflevering, schiet als het ware uit haar stoel. Want ze zegt van ja, die buste lijkt wel echt op mijn buurman Bob. En ze geeft dus het nieuwe adres door. En niet alleen zij geeft tips over de zaak. Er komen maar liefst 300 telefoontjes binnen over de zaak. En die werden allemaal beantwoord door FBI-agenten. En John zelf keek ook vaak naar het programma. Behalve die avond, wat dat echt hallucinant is. Want hij is die avond naar de kerk gegaan.
Imagine, jij met je vrouw in de zetel en je ziet je eigen op tv.
Maar stel je voor...
Dat was... Allez, bedoel,
dat jij met Lucas in de zetel
en
zit...
En ik kijk gewoon en ik zie Lucas op dat scherm.
De buste ja. Van Lucas. Wat doet je dan?
Ik denk wel dat ik dat niet zo... Oh my god, dat zeg jij. Ik denk
in uw spontaniteit denk ik dat je dat wel zou doen.
Mm. Maar op het moment dat je dat beseft... En je beseft voor wat die gezocht wordt...
Ja, tuurlijk.
Beseft je onmiddellijk, ik ben in levensgevaar? Ik weet het niet. Misschien zo rechtsaan nog iets van de keuken en dan
of,
zo... Ah!
Of zo, ik ga je helpen.
Ah, ja, zou jij dat doen?
Ja, om mijn eigen leven te redden, dan op dat moment zo claimen van ik ga je helpen, maar uiteraard niet. Maar gewoon al om uit het huis te geraken.
Maar je zou wel zeggen, amai, die lijkt op u.
Als hij er iets van zou zeggen, maar als hij er niks van zou zeggen, dan laat ik... Hij...
Dan, Annick, hè? Annick, het is Annick Erbusten op tv.
Ik had het ook met Lucas.
Ik zie ook zo een foto van Lucas en zijn buste en Annick zo samen. Ja, ja, ja. Nu zie ik zo twee misdadigers samen.
Dat zijn ze ook alle twee. Ja, ja. Dan zou ik het zo stiltjes laten passeren. Maar als er iets van gezegd zou worden, dan zou mijn tactiek wel zijn van... Ik kan je helpen. Ook al, ik bedoel... We zitten hier met een massamoordenaar. Ja, ja, dat is de vibe.
Ja, ja, ja. We zitten met iemand die...
Daar wil ik wel echt van wegvluchten.
Ja.
Ja, maar dan, dat zou mijn tactiek zijn. Of het te spelen op van ja, maar ja, ça va, niemand gaat daar achter komen. En ik hou mijn mond en volgende dag, op midden van de nacht, wegscheuren in de wagen.
Kippenvel. Goed, maar ja, die tip van Wanda die ligt bovenaan de stapel bij de FBI. En twee agenten die gaan de volgende ochtend, donderdag 1 juni, bij het adres van Bob Clark gaan kijken. Dolores die is thuis, Bob niet. Dus die vragen om binnen te komen en die hebben een flyerje mee over John List. Wel, ik wist niet dat de FBI foldertjes per persoon afdrukte. Nu ben ik wel zo geïnteresseerd.
Dat zal zo wel wat regionaal zijn, denk ik.
Wil jij de lokale seriemoordenaars allemaal verzamelen? Hier zijn onze folders.
Ah, wie zou er het meest waard zijn qua foldertjes?
Heel goed. Ja. En ook zo, dan, zo bij je secretaris, je mocht dat afprinten en dan zo, doen we glanzend of mat papier? Mm. Zo.
Ja, plastificeren.
Ja. Enfin, dus die hebben een foldertje mee van de John en tonen het aan Dolores en... Vragen dan haar, denk je dat dit je man kan zijn? En nog voor ze iets kan zeggen, wordt ze eigenlijk vooral bleek. En begint ze te beven terwijl ze de folder aan het lezen is. Ze zegt, ja, ik zie wel een gelijkenis, maar ik denk niet dat deze man mijn echtgenoot is. Ik denk, ja, the signs are there, girl. Like, you're almost dying. Ze begint dan ook te wenen. En ze bezorgt de agenten wel een trouwfoto van hun twee, wat dat toch al ettelijke jaren vroeger is.
Nee, want ze zijn pas in 1985 getrouwd, hè?
Ah,
en
shit,
dit is 1989, dus ça va nog wel.
Ja, ja, dat
maar
is waar.
Maar toch is dat voor de FBI het moment dat ze weten van, oké, Bob is John.
Ja. Ja, ik denk, hij zal misschien op die foto dan op die buste lijken.
Ja.
Oké.
Ja, want dat hadden ze tot nu toe nog niet, natuurlijk.
Nee, ze hebben geen foto. Ja, ze hebben geen foto van hem. Dus zij zien inderdaad een match. Ze vragen voor de zekerheid nog eens naar dat litteken, waar haar man vandaan kwam, voor werk hij deed. En ja, It ticks all the boxes. Een van de agenten blijft thuis bij Dolores en de andere die rijdt naar het kantoor van onze Bob Clark. Waar zijn twee andere agenten? Dus ze zijn daar met drie. Ze komen met drie het kantoor binnen, zien Bob en die kijkt niet verbaasd wanneer ze hem vragen: ben jij John List? Hij antwoordt zonder aarzelen nee. Alsof hij dit antwoord mentaal jarenlang heeft geoefend.
Ja.
Ze nemen hem mee naar kantoor, geven hem de opdracht om zijn vingerdrukken af te geven. En dat is een match. Dus hij wordt vastgehouden zonder borg. Dolores ondertussen die schakelt een advocaat in. En iedereen die het wil horen, daar vertelt ze aan dat John List niet haar echtgenoot is. En dat hij zeker deze dingen niet gedaan heeft. John slash Bob die pleit ook niet schuldig. Hij wordt uitgeleverd naar New Jersey, waar het onderzoek lopende is. Hij gaat er niet voor in beroep, hij stemt in. Maar hij eist wel dat hij als Robert Clark mag reizen.
Ja, wat dat bizar is, want ze hebben ook totaal geen documenten of niks dat bewijst dat Robert heeft bestaan.
Ja.
Of Bob voor 1971. Nu, hij wordt nog geconfronteerd uiteindelijk in New Jersey met iemand die hij kende. En dat was de zus van Helen, Jean. En zij vroeg waarom dat hij het gedaan heeft. En hij zei gewoon eenvoudigweg, ja, omdat het niet anders kon. Nu, zijn proces vindt plaats in 1990. Besef, die feiten zijn gepleegd in 1971. Dus hoeveel tijd dat daar over is gegaan, is waanzinnig. Nu, in de openingsverklaring zegt de advocaat van John dat hij inderdaad gedaan heeft waarvan hij wordt beschuldigd. Een psychiater die door de rechtbank aangewezen was, zegt dat John leed aan een obsessieve, compulsieve persoonlijkheidsstoornis en dat hij eigenlijk maar twee oplossingen zag voor zijn situatie. Dus we zitten met die financiële crisis bij hem thuis van of een uitkering accepteren of het of de familie vermoorden. Dat zijn voor John de twee opties. En een uitkering kon niet, want dat was onaanvaardbaar. Dat zou hen belachelijk maken en zou ervoor gezorgd hebben dat hij zijn vader geen respect of eer zou aandoen omdat hij niet kon zorgen voor zijn familie. Dus
het is toch echt waanzin dat je dat kunt geloven.
Ja, ja, dat is bizar, ja. Nu, uiteindelijk wordt hij op 12 april 1990 veroordeeld voor 5 moorden met voorbedachte raden. En tijdens zijn strafbepaling, ja, neemt John ook nog steeds geen verantwoordelijkheid op voor wat hij heeft gedaan. Hij zegt, ik heb het gevoel dat ik vanwege mijn geestelijke toestand op dat moment niet verantwoordelijk was voor wat er gebeurde. Ik vraag alle betrokkenen om vergeving, begrip en gebed. Maar de rechter was daar niet van overtuigd, want die zegt, John Emil List heeft geen spijt en is een man zonder eer. Na 18 jaar, 5 maanden en 22 dagen is het nu tijd voor de stemmen van Helen, Alma, Patricia, Frederik en John F. List om op te staan uit het graf. Dus hij krijgt 5 keer levenslang en hij moet die opeenvolgend uitzitten, wat ook de maximaal toegestane straf was in die tijd.
18 jaar.
Eerlaatste maanden, ja.
Ik vind dat waanzin.
Maar ja, kijk, het bewijst wel dat zo'n programma's werken, hè.
Absoluut.
Er was iedere aflevering was er een arrestatie. Ja, dus het werkt wel.
Het werkt wel. Ik vind het gewoon zot dat het nog zo lang geduurd heeft dan.
Ja.
Om hem in dat programma te krijgen, wil ik zeggen. Hè.
Ja, want
dat zijn zo'n waanzinnige feiten.
Ik weet ook niet wanneer dat programma is begonnen, natuurlijk.
Misschien is het dan. Wacht, hè. Ja. Heb ik dat in het begin opgeschreven?
Van ja, 87.
Sinds 88.
Ah, voilà, zie. Dus het programma was nog maar een jaar op televisie toen dat John zijn zaak erin voorkwam. Dus eigenlijk is het dan nog wel vrij snel in het programma geraakt. Al hebben ze er wel een beetje moeite voor moeten doen.
Ja, ja. Maar die buste, ja, we gaan hem sowieso delen.
Ja.
Waanzin.
Ja,
waanzin.
Absoluut.
Ja, wat is er dan daarna nog gebeurd? Het lijkt dat hij, eenmaal dat John in de gevangenis zit, iedereen hem een beetje vergeten is. Maar dat is buiten de televisiejournaliste Connie Chung gerekend. Zij heeft een programma op ABC, Downtown. En in maart 2002... interviewt zij John voor haar programma. Ze wil meer info, ze wil hem aan het woord laten. En in dat programma geeft hij onder meer een beschrijving over hoe hij iedereen heeft neergeschoten. Zo komen we die details te weten, dat zijn vrouw inderdaad een toast aan het eten was. Vertelt hij zonder te verpinken dat hij honger had nadat hij de feiten heeft gepleegd. En laat hij ook weten dat hij zijn moeder gekust heeft voor hij haar neerschoot.
Ja, dus hij zal haar niet onmiddellijk hebben neergeschoten.
Ja.
Zoals in de reconstructie gezegd.
Ja.
Maar hij zal misschien een paar keer geschoten hebben en haar
ergens daartussen
hebben.
Gekust hebben. Ja. Ik vind het heel opvallend dat je dat over je moeder zegt en dan niet over je vrouw. Veel vragen. Ja. Chung stelt de riskante vraag waarom dat hij niet eerder zelf zijn als hij toch niet kon leven met de schaamte om financiële hulp te krijgen, waarom dat hij dan zijn eigen leven niet gewoon heeft weggenomen. Bon, dat is zeer kort door de bocht. Maar hij zegt zelf, hij vindt het zelf geen rare vraag en hij heeft er ook een heel helder antwoord op. Hij zegt van ja, als ik mijn eigen leven zou ontnemen, dan zou ik niet welkom geweest zijn in de hemel. Mijn familie maakt daarentegen een betere kans om in de hemel terecht te komen als vermoorde personen. En ik ook als moordenaar ga wel nog in de hemel terechtkomen als ik maar vergeving vraag. Dus voor hem was dat een zeer logische keuze. Tijdens het interview spreekt hij over zichzelf in de derde persoon, mm-hmm. in plaats van ik. Ja, lijkt mij again, ticks all the boxes dat er iets mis is met deze man. Wat hij verklaart, en dat vind ik interessant, is dat hij zelf dacht dat hij heel snel gepakt ging worden. Dus ik vermoed inderdaad dat hij dacht dat ze van zodra dat briefje zei van we zijn enkele dagen weg, ik denk dat hij dacht dat ze dan al gingen beginnen zoeken. Maar dat is dan niet gebeurd. En toen dat hij dan zelf doorhad dat ze hem maar niet vonden, voelde hij zichzelf ook niet verantwoordelijk om zich aan te geven. Het is de taak van de politie om mij te pakken. Dat snap ik wel. Dat hij zichzelf niet is gaan aangeven?
Ja, nee, ik zou dat ook niet doen. Maar het is waanzin dat hij dat zegt.
Niet van, het is de taak van de politie, maar ik begrijp wel dat hij zichzelf niet is gaan aangeven. Nee. Want ik bedoel, al die maatregelen die hij heeft genomen, is toch ook om niet gepakt te kunnen worden?
Ja.
Zijn leven in de gevangenis, tot slot. Daar doet hij boekhoudkundig werk. En hij zou ook een boek aan het schrijven zijn waarover hij zelf zegt over de tragedie die heeft plaatsgevonden.
Ik heb slecht nieuws voor u, want John is in maart 2008 gestorven aan...
Syfilis?
Nee, helaas. Complicaties van longontsteking. Dus hij was 82 jaar.
En is dat boek er ooit gekomen?
Dat weet ik niet.
Oh, jammer.
Wat dat ik nog heb meegekregen uit dat interview, is dat hij toch ergens een zekere mate van berouw voor zijn misdaden had. Hij zou gezegd hebben, ik wou dat ik nooit had gedaan wat ik deed. Sindsdien heb ik spijt van mijn actie en gebeden om vergeving. Maar dan denk ik van ja, heb je enkel spijt vanwege je religie, omdat je nog in die hemel wilt geraken?
Mm-hmm.
Of heb je echt van diep binnen berouw? Want wat is je motief om die spijt te hebben?
Ja, en het ding is, het is ook... ik vind het altijd moeilijk als je zo'n moord helemaal uitkiemt. Het is geen vlaag van waanzin.
Nee.
Waarbij dat je ineens iemand neerschiet en denkt, fok, wat heb ik gedaan? Ik bedoel, je hebt dit gepland, je hebt een wapenvergunning aangevraagd.
Misschien had hij ondertussen ook syfilis.
Ik weet, I don't know, maar ik vind het altijd heel moeilijk als je zo een moord met voorbedachte raden. Dan zijn er heel veel momenten voor mij waarop die spijt al kan komen piepen.
Tuurlijk, absoluut. Het is nooit te laat om daarmee
te stoppen. Nee.
Tot daar. Ik heb nog één dingetje. De villa, ons met 19 kamers, is 9 maanden na de moorden afgebrand op 30 augustus 1972. De oorzaak bleek iemand geweest te zijn die een brandstichter was, maar ze hebben nooit gevonden wie die persoon was.
Nee. Misschien maar beter zo, hè? Want 1 is een fucking groot huis. Wie koopt dat? Je hebt al een heel beperkt cliënteel die 19 kamers nodig hebben. En dan ook nog eens waar 5 mensen vermoord zijn.
Ja. Nee.
5?
4?
6?
Wacht, Helen, Patty, Frederick, John Jr., Alma, 5.
Toch 5, oké. Okay. Ja. Ik had schrik dat ik iemand vergeten was.
Nee, dat is oké. Okay. Heel fascinerende case, vooral omdat als dat voor America's Most Wanted niet was geweest en niet voor Wanda, die op dat moment naar tv aan het kijken was, dan had die man rustig zijn leven kunnen leven.
Ja, want ik denk inderdaad na 18 jaar Oké, je leeft nog wel in angst, maar je bent veranderd. Je woont in een andere staat.
Mm-hmm.
Internet bestaat nog niet.
Nee, maar misschien mocht... Ja, hè, we zijn nu anno 2024. Je ziet dat er toch alweer heel veel cases van destijds zijn opgelost.
Maar dan had hij niet gestraft geweest.
Ja, hij was al dood geweest. Ja. Hij is gestorven in 2008. Maar wie weet wat voor doorbraak er nog geweest zou zijn om hem toch toen ook gevat te kunnen hebben. Maar bon, kijk, beter laat dan nooit.
Ik vraag mij gewoon af in die 18 jaar en vooral eigenlijk in dat huwelijk met die Dolores, verspreekt je nooit? Echt, maar gewoon zo, je bezoekt iets en zo, ik ben hier al eens geweest of vorige keer was dat, hoezo? Snap je? Ik vraag mij af, hoe leeft je je leven?
Ja, maar ik denk dat hij is echt wel naar een andere staat verhuisd, 2 keer.
Mm-hmm.
En ja, als je daar nooit bent geweest, ja, dan kent je daar niemand, weet je daar niks zijn. En zolang dat je daar blijft...
Ja, maar toch zodat je eens een herinnering, dat je iets ophaalt en je ik kan me gewoon niet voorstellen...
Het zou mij overkomen, ja.
Dat ik na een week verspreek ik mij.
Ja, zeer zeker.
Heel zot. Ik had alleen nog graag geweten hoe dat hij daar in Denver is geraakt. Of dat hij effectief gevlogen heeft. Want hij had een paspoort.
En hij had geen wagen, want zijn... Maar ik denk dat hij misschien een auto gehuurd heeft. Misschien al zijn nieuwe naam, dat hem die wel al had.
En daar een vals paspoort mee.
Ja, en zijn rijbewijs. Of ik weet het niet. Nee, ja, goede vraag eigenlijk. Daar heb ik geen antwoord op.
Daar had ik graag nog geweten. Allee, niet om te weten van hoe, maar gewoon... Dat is wel heel uitgekeken. Het is wel een duidelijk plan.
Absoluut, ja, ja. En terechte straf, vind ik dan ook. Ja,
zeker.
Dit is zo gepland allemaal. Nee.
Ik vond het ook heel interessant. Ik had er nog kort over gelezen, omdat we spreken vaak over seriemoordenaars, maar dit is dus een massamoordenaar.
Ja.
Omdat hij 5 moorden op 1 plek pleegt. En daarna, voor zover we weten, geen moorden meer pleegt. In plaats van een seriemoordenaar.
Nee,
ja. Heel interessante case, vond ik dat.
Bedankt om te luisteren allemaal. En wie dat er in Gent bij is, tot vanavond.
Tot vanavond
of
in
morgen,
Gent.
Of overmorgen. Ja. Wij gaan er ook weer van genieten. Hè.
Ja.
Bye. Bye.